Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 118 en daarvan de versen 10 en 11. Psalm 118, vers 10 en 11. Dit is de poort des Heren en daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren. Psalm 118, vers 10 en 11. Laten we deze avond ook ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. De apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu met elkaar zingen. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Laten we samen de schriften openen, Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Laten we samen lezen als schriftlezing deze avond. Marcus 16, de versen 1 tot en met 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de morgen en zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de avond van deze uw dag, de dag die naar uw naam genoemd is, de dag waarop we samen als gemeente uw opstanding mogen gedenken, komen we tot u als gemeente. En we danken uw grote naam dat u ook weer deze avond de deuren van uw huis hebt geopend. En dat we hier allen binnen mochten komen. En dat er ook velen met ons verbonden zijn door beeld en geluid. We danken u voor uw grote goedheid, uw voorzienigheid. Dat u het bent die alle dingen leidt. U de grote schepper aller dingen. U die ook een voorzienend God bent. En met deze aarde bewogen. En met ons zondaren. En dat u ook onze levens leidt. Zodat het zo mag zijn dat wij hier deze avond onder uw woord komen. En we mogen weten dat u een voorzienend God bent als Vader. Dat u in uw lieve Zoon ook alles hebt gedaan en ook alles doet om zondaren te behouden. En zo mogen wij deze avond hier zijn. En wilt u het geven door uw Heilige Geest dat we het ook zo mogen leren zien en geloven dat u het bent die onze wegen leidt. En dat u ons wil weiden in de zeer grazige weiden van uw woord. En zo ook vanavond met ons van doen wil hebben. Terwijl wij zondaars zijn. En terwijl wij ons leven verzondigen. En van nature niets met u te maken willen hebben. Er in ons ook niets is om u te behagen. We missen de heerlijkheid die u in de schepping in ons gelegd hebt. We zijn uw beeld kwijtgeraakt. Maar o Heere, wilt u vanavond ook weer betonen dat u met een ieder van ons, dat u van een ieder van ons weet heeft. En dat u weet wie wij zijn. En dat u weet wat er in onze harten leeft. Wat wij nodig hebben. Welke vragen er zijn. Wil ons leiden deze avond door uw woord. Dat we mogen bemerken dat u zelf tot ons spreekt. Door de prediking heen. Ook door de psalmen heen. Dat we die ook mogen zingen. En dat we ze leren toepassen. Dat we de woorden mogen overnemen met onze lippen. Maar ook met het hart. Wil geloof werken deze avond. Wil geloof versterken deze avond. Wil opwas en groei geven bij hen die u mogen kennen. Wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben. Vertroosting, vermaning, meer kennis van u. Wilt u het alles schenken. Wil ook met hen zijn die u niet kennen, maar die nog van u vervreemd zijn. Lieve Heere, wilt u ons allen trekken met uw liefdekoorden? We vragen het u in alle ootmoed, want wij hebben niets verdiend. En als we kijken naar onze levens, dan hebben we uw genade zo vaak verbeurd. Aan u voorbij gegaan en de uitnodiging tot het heil in u. Maar wil toch geven dat ondanks wie wij zijn en ondanks wie wij gebleven zijn, dat u trekt en onder ons werkt. Wil deze gemeente ook alles geven wat nodig is. Aan de Broeders Kerkenraad. Aan uw dienstknecht die hier zo vaak mag voorgaan. En zijn gezin. Aan de ouderen van de gemeente. Aan de jongeren, de kinderen. Zij die een groot kruis te dragen hebben. Psychisch lijden. Of lichamelijk. Zij die grote vreugde mogen hebben ontvangen door u, door de gunstbewijzen die u geeft. En dat we ook mogen zien dat u zo goed voor ons bent. Ook de afgelopen week weer zoveel hebt gegeven. Misschien vanmorgen we ook onder uw woord hier mochten eten dat vaste voedsel van u. Dat heerlijke brood uit de hemel, dat u schenkt om ons te vertroosten en te verblijden. Getrouwe Heren, wij bidden u voor een ieder van ons, hoe het ook zij, wil ons genadig zijn en wil genade verheerlijken, dat uw grote naam alleen in het middelpunt mag staan en dat we als gemeente zo een goed uur mogen hebben waarin uw naam verheerlijkt wordt en waarin zondaren getrokken worden en zalig in u mogen worden en zijn. We bidden u als gemeente ook voor heel de wereldkerk, als zij over het heel het wereld rond weer samenkomt. Wilt u ook in ons land, hier in Nederland, ook alles geven wat nodig is aan uw gemeente. Wil eenheid geven en wil een opwekking geven, dat we allen mogen horen naar uw stem en ook mogen belijden die naam der namen. En trouw mogen zijn aan u, aan uw woord en aan uw getuigenis, aan ook de geloofsbelijdenis. Wilt u geven dat we samen uw naam mogen verheerlijken. En dat we ook samen mogen bidden voor land en volk. Dat er nog een opwekking mag zijn. Een wederkeer tot u. En zo bidden we u ook als gemeente voor onze overheden. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Ook onze vorst, ons koningshuis wilt u uw zegen geven. En ook in het Huis van Oranje genade verheerlijken. En dat ook onze koning en onze koningin u mogen kennen en u mogen eren. De koning der koningen. Wilt u wijsheid geven in Den Haag, in het bijzonder, ook in de formatiegesprekken, wilt u toch schenken wat nodig is. En dat er gehoord mag worden naar uw stem en dat u door alle dingen heen leidt. Bewaar ons land nog voor verdere afval, ook van uw heilige en zo goede geboden. Wilt u geven dat er rechtvaardige geboden, rechtvaardige wetten mogen worden uitgevaardigd? En dat het zo mag zijn dat ook prostitutie afgeschaft mag worden. En dat abortus illegaal zal worden. En dat er ook goede opvang mag zijn voor mensen die in de rand zijn gekomen, die in de put raken. Heere, wilt u ook onze politie en onze allen die ook het recht handhaven, wilt u ze sterken en zegenen, ook in het midden van de gemeente. En ook bewaren in dat soms zo moeilijke werk. We bidden u of u ook in Gent alles wil geven wat nodig is. We danken u dat er zondag aan zondag daar ook diensten mogen zijn in die grote stad. En dat er ook evangelisatie mag plaatsvinden. Dat er vele gesprekken, ontmoetingen en ook dat uw woord vaak mag worden uitgedeeld. Wilt u het alles zegenen, Heren? We bidden u ook voor de activiteiten die georganiseerd worden, ook de CREA-avond vanuit deze gemeente. We bidden u ook voor al het werk dat mag gebeuren als ondersteuning, ook in de pastorie en alle dingen die u geeft. Wilt u het zegenen en in het bijzonder dat er betrokkenheid mag zijn in de gebeden. En wilt u horen naar onze gebeden. Voor Gent, voor het Vlaamse land, voor Middelharnis, het eiland hier, voor Nederland en voor heel de wereld. Wilt u de verdrukte kerk bewaren. Ook vanavond uw kinderen die in gevangenissen zijn opgesloten vertroosten. Die in werkkampen, in concentratiekampen zelfs gevangen gehouden worden, wilt u ook met hen zijn. Wilt u ze moed geven en krachten. Wilt u ze bewaren en beschermen. We bidden u ook voor uw volk Israël. Wil vrede geven. En uw beminde volk, wilt u omwille van uw belofte en omwille van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de gezalfde, geven dat heel Israël spoedig zalig mag worden. En dat de deksel weggenomen mag worden. En dat de ogen verlicht mogen worden. En de harten geopend voor uw lieve Zoon. En voor zijn heerlijk offer. Voor zijn voldoening. En voor zijn verzoening. Wilt u het schenken. Ook aan mij. Aan ons allemaal. Tot eer van uw grote naam. En tot behoud van ons leven. We bidden het u alles in Jezus' naam alleen. Amen. Geliefde gemeente, laten we zingen Psalm 16. En daarvan de versen 5 en 6. En u krijgt daarbij ook de gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen uit Psalm 16 de versen 5 en 6.
Thank you. Geliefde gemeente,
vandaag is het Pasen, een dag van grote vreugde. Bijzonder in de gemeente van de Heere, waar we samen mogen opgaan naar Gods huis en mogen gedenken dat de Heere Jezus uit die vervloekte dood is opgestaan. De weken hiervoor, de tijd van de lijdenstijd, Goede Vrijdag, dat de Heere de dood heeft gedood en die zelfs heeft verslonden tot overwinning. Als de leeuw van Juda niets heeft overgelaten van de dood. Een dag van grote vreugde. In Gent hoor je dan ook de kerkklokken van alle grote kerken vreugdevol vol luiden. Een prachtig geluid. De Heere Jezus is opgestaan. Ja, hij is waarlijk opgestaan. Maar gemeente, als u de Bijbel voor u heeft, dan ziet u dat wat wij gelezen hebben niet met die paasjubel eindigt. Het 8e vers waar we de schriftlezing mee af hebben gesloten. Daar zie je de reactie van de vrouwen die naar het graf zijn toegegaan, erin zijn gegaan en er ook weer uit mochten komen. En in vers 8 lees je dan hun reactie. Laten we dat samen nog lezen. Vers 1 tot en met 8, het gedeelte dat we hebben gelezen is de tekst voor de prediking. En ik wil nog met u lezen vers 8 daarvan. En zij, haastiglijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Het woordje haar mogen we trouwens in het meervoud lezen. Is hier in het meervoud bedoeld de vrouwen die in het graf waren. Zij waren met vrees bevangen. Gemeente, we weten natuurlijk dat het paasevangelie verder gaat. Het eindigt niet met vers 8, ook bij Marcus gaat het verder. De versen 9 tot en met 20 volgen dan nog in Marcus 16. Maar u ziet wel in uw Bijbel dat vers 1 tot en met 8 één gedeelte is. Het is een geheel. En bij mij in de Bijbel staat er dan na vers 8 een tussenkopje en volgt een verder gedeelte. We kunnen dat gedeelte daarna wel beschouwen als een epiloog. Als een nawoord. Het gaat dan verder over de andere getuigen die er zijn geweest van de opstanding van de Heere Jezus. En dan gaat het ook verder met dat de Heere de discipelen opdraagt om uit te gaan en aan alle creaturen het evangelie te verkondigen. En ook in welke wijze dat zal gaan gebeuren. En dan volgt ook de hemelvaart. Maar Marcus, de evangelist Marcus, die verhaalt de paasgeschiedenis, dus de geschiedenis van die vroege morgen, de eerste dag van de week toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Hij doet daar verslag van aan de hand van vers 1 tot en met 8. Dat is één gedeelte. En dan is het opvallend hoe dat gedeelte bij hem, bij Marcus, eindigt. Hoe hij daar verslag van doet, geleid door de Heilige Geest. Dan valt vers 8 op. Wat wil dit bijzondere slot van Marcus, vers 8, tot ons zeggen? Het thema van de preek is het lege graf. En we gaan eerst met de vrouwen onderweg naar het graf. Vers 2, en zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En daarna staan we met de vrouwen stil bij de ontdekking in het graf. Vers 5, en in het graf ingegaan zijnde. En tenslotte horen we over de opstanding van de vrouwen uit het graf, vers 8. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf vandaan. Dat is het thema van de preek, het lege graf, onderweg naar het graf, ontdekking in het graf en opstanding uit het graf. Kinderen, het is heel stil in Jeruzalem. Er is eigenlijk helemaal nog niets te horen. En als je naar buiten zou kijken, dan zie je dat het ook nog donker is. Iedereen slaapt nog en er is niemand buiten. Maar er zijn een paar vrouwen die deze nacht heel onrustig geslapen hebben. Telkens draaien ze, zo stel ik het me voor. Telkens woelen ze. Onrustig, misschien zijn ze wel meerdere keren wakker geworden in de nacht. En langzaam wakker worden ze ook niet. Maar ik stel me zo voor dat ze snel wakker worden, dat hun ogen open gaan en ze gaan uit hun bed. Ze doen hun ogen meteen wijd open en ze denken dan aan, waar zouden ze aan gedacht hebben? Hun meester, de Heere Jezus, lag in het graf. Hun Heere Jezus, die gekruisigd was. Hij was gestorven en lag daar in dat koude, donkere en stille graf. Wie zijn deze vrouwen eigenlijk? Marcus, hij noemt ze bij name in vers 1 Maria van Magdalena. Een van de trouwste volgelingen van de Heere Jezus. En ooit had de Heere Jezus ook haar bevrijd van al die demonen waarmee ze bezeten was. Met 7 boze geesten. Maar de Heere had haar bevrijd. En haar leven was helemaal veranderd. En er was grote vreugde in haar bestaan gekomen. Ze mocht de Heere Jezus volgen. Maria, de moeder van Jacobus. En tenslotte Salome, de moeder van de discipelen Jacobus en Johannes. 2 van de discipelen. Het zijn dezelfden die onder het kruis stonden. En waarvan er 2 ook bij de begrafenis van de Heere Jezus aanwezig waren geweest. Stel nou dat jij daar ook bij zou zijn. In die tijd dat je daar zou wonen in Jeruzalem. En je wordt vroeg wakker ook. En je kijkt door het venster even naar buiten. En het wordt dan een klein beetje licht. En wat is dat? Wat je daar ziet? Er lopen daar 3 vrouwen. Ze lopen haastig, maar tegelijkertijd heel voorzichtig. Want ze houden iets vast. Ze houden aardewerken potjes vast. En een fles met zalfolie. Waarom zijn ze eigenlijk naar het graf gegaan? Waarom gingen ze daar naartoe? Omdat ze de Heer Jezus lief hebben. En omdat ze voor hem willen zorgen. Ook al is hij gestorven. Ook al weten ze eigenlijk niet wat ze moeten doen. Ze weten dat ze hem lief hebben. En ze weten dat ze bij hem willen zijn. En daarom gaan ze naar het graf. Om hem nog de laatste eer te bewijzen. Om goed voor zijn lichaam te zorgen. Om waardig afscheid van hem te kunnen nemen. Die vrouwengemeente die dachten niet aan de problemen die ze onderweg konden tegenkomen. Want er was toch die hele zware steen die voor het graf lag. En als ze daar van tevoren over nagedacht zouden hebben, dan over die steen en over die verzegelde steen en over die soldaten die wacht. Dan was het toch eigenlijk een zinloze onderneming. Een aantal vrouwen met die spulletjes waar ze mee onderweg gingen. En wie zou ooit die steen weg kunnen halen? Ze dachten er niet aan. Ze dachten aan Jezus alleen. Niet aan die steen. Ze gingen met de specerijen en de zalf onderweg alsof ze zo bij hem in het graf konden komen. Maar dan als ze al onderweg zijn, dichter bij het graf komen, dan opeens komen die zorgen weer terug, zo zien we. En dan zeggen ze tegen elkaar die woorden, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Zorgen, wat een zorgen hebben deze vrouwen niet gehad, gemeente. In de afgelopen tijd, ze mochten al een hele tijd met de Heer Jezus mee zijn gegaan, in Galilea al en ook naar Judea toe, naar Jeruzalem toe. En ze hadden het allemaal meegemaakt, hoe de opstand steeds meer groeide en de vijandschap openbaar werd. En dat er velen waren die hem wilden doden. Dat Judas hem verriet. En dat hij uiteindelijk daar aan het kruis werd genageld en stierf. Van God werd verlaten. En wat het ook voor deze vrouwen zo moeilijk maakte, ze begrepen ook niet waarom en waartoe. Ze konden hun liefde niet meer aan hem bewijzen. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Misschien herkent u het wel, gemeente, dat bij het nieuwe daglicht u nieuwe moed krijgt en met goede moed mag opstaan, onderweg mag gaan. Maar dat de dag eigenlijk nog maar net is begonnen en dat de zorgen alweer de kop opsteken kunnen. Dat hadden die vrouwen ook. Maar toch draaien ze zich niet om. Ze mochten wonderlijke wijze toch doorgaan, toch verder gaan onderweg naar het graf. Maar terwijl ze verder gingen, stelden ze hun vraag eigenlijk wel verkeerd. Wie zal ons die steen van het graf afwentelen en niet God zal ons wel helpen, hij zal voorzien. Maar dat was wel wat er gebeurde, ondanks dat zij daar niet om vroegen of daarover spraken. God hielp. Ze hadden er geen rekening mee gehouden, laat staan op gehoopt, maar de levende God zelf greep in. En dat is het mooie van dit slot van het evangelie. Dat ze mochten zien dat de steen al afgewenteld was. En dat terwijl de vrouwen zich nog kwelden met allerlei zorgen die achteraf gezien helemaal niet nodig waren geweest, blijkbaar, de Heere ervoor zorgde dat die grafsteen weg was en dat ze in het graf konden komen bij hun Heere. Gemeente, geldt dat vaak ook niet voor ons, dat wij ons zorgen maken over dingen die nog voor ons liggen, die voor ons liggen, op de weg naar het graf, laten we zeggen, van de wieg naar het graf, de zorgen die voor ons liggen. Omdat we zo vaak niet gelovend zien op de Heere Jezus, die ons in deze weg naar het graf toe al is voorgegaan. Als je wat ouder bent en je fietst op een fiets, dan kijk je wel uit hoe de weg is. Misschien zijn er hobbels, misschien is het glad, misschien is het wegdek niet goed. En je kijkt toch heel sterk naar beneden. Want als je valt, dan is de kans heel groot dat dat grote gevolgen zal hebben. Dat je snel iets breekt of iets. Je bent bang om te vallen. En terwijl je dan veel naar beneden kijkt, zie je niet het mooie landschap aan je voorbij vliegen. En je ziet niet het prachtige zonlicht en ook het zonlicht wat zo'n heerlijke kleur geeft aan de schepping om je heen. Laat staan het uitzicht, het prachtige, veelbelovende uitzicht verderop. Maar het kind dat achterop zit op die fiets, dat zich misschien zelfs wel heeft omgedraaid met de rug naar, zeg, opa of oma, om heerlijk achteruit te kunnen kijken en het landschap heel snel voorbij te kunnen zien vliegen. Zoals een kind kan doen, heerlijk achterop, met de rug naar opa of oma. En zo'n kind die kijkt niet naar de hobbels, naar de gevaren op de weg, maar die geniet van het prachtige uitzicht en van alles wat hij mag zien. En de kuilen en de gevaren ziet hij pas achteraf, als hij er al is overheen gegaan. Gemeente, zo wil de Heere dat u op hem ziet. Hij is u voorgegaan, die weg naar het graf. Die weg over al die moeilijkheden die hij heeft overwonnen. Alles heeft hij volbracht. Hij heeft heel zijn leven geleden en uiteindelijk heeft hij de dood echt gedood en verslonden als de leeuw van Juda. Hij is u voorgegaan. En zo mogen wij op hem zien. En dan mogen we achterom ook zien hoe de Heere telkens weer heeft doorgeleid. Door alle noden en gevaren heen. We gaan met de vrouwen naar het tweede, de ontdekking in het graf. Bij ons is een graf een gat in de grond. Maar het graf waarin de Heere Jezus lag was een heel ander soort graf. Wat voor graf was dat eigenlijk? Het was een grotgraf, een kleine grot uitgehakt in een rots. Waar je in kon staan, als je een beetje zou bukken, dan zou je daarin kunnen staan. En zo was dat ook, die vrouwen die waren met elkaar in dat graf gegaan en konden daar met elkaar staan. En wat zagen ze in dat graf? Nou, als je in zo'n graf komt, dan is dat eigenlijk een soort kleine rechte hal. Donker, koud. En aan de rechterkant van dat halletje was een nis uitgebeiteld. En daar was eigenlijk een bed uitgebeiteld in de rots, in de steen, waar een persoon op kon liggen, waar de overledene neergelegd werd en daar lag. Nu, en juist op die plek waar normaal gezien de Heer Jezus had moeten liggen, wat zagen ze? Ze zagen daar een jonge man zitten. En die vrouwen die schrikken natuurlijk hevig.
En de manier waarop ze schrikken laat zien dat die jonge man met dat witte kleed aan een engel is. Hij is een boodschapper uit de hemel. We zien dat aan het woord wat gebruikt wordt. In dat gedeelte, als ze in het graf zijn ingegaan, dan zijn ze verbaasd. Ontdaan staat er in de herziene statenvertaling, verbaasd in de statenvertaling. En dat woord dat drukt niet zomaar een korte schrik uit of zo. Van er is opeens iemand die we niet hadden verwacht. Maar dat woord dat is hetzelfde woord als we ook in Marcus 14 vers 33 tegenkomen. Waar de Heere Jezus in de hof van Gethsemane is en waar hij zo zwaar moet lijden. Waar hij op zich af ziet komen dat hij aan het kruis genageld zal worden en dat de toorn van God op hem zal komen. En dan raakt hij ook vol angst, ontdaan, verbaasd. Een grote angst dus, omdat zij weten dat zij hier met de heilige God, de schepper van hemel en van aarde, te doen hebben. Want een engel is een boodschapper van de Heere. De Heere, die is daar in zijn engel, in zijn boodschapper aanwezig. Zij hebben met een engel van doen. En dat zien we telkens in de Bijbel, dat als mensen engelen tegenkomen, als mensen ook, als mensen de Heere, als hij in hun nabijheid komt, dat ze schrikken en verbaasd, dat ze vol angst en beven zijn. En dat gebeurt hier. Maar ook natuurlijk omdat het graf leeg is. Zij, die vrouwen onderweg van Galilea nu in Jeruzalem, daar in dat donkere graf gekomen, naar alles wat er gebeurd is in de achterliggende tijd. Een engel komt tot hen. De Heere die spreekt tot hen. Het graf is leeg. Hun Heere Jezus ligt er niet. De weggerolde steen, de tekenen. Je zou toch bij al die dingen denken aan het wonder dat zou gebeuren, waar de Heere Jezus over gesproken had, de opstanding. Maar ze denken er niet aan, gemeente. Nu stel nu dat u in dat graf zou staan, dat jij daar zal staan in dat donkere graf. En je hebt de weggerolde steen ook gezien. Het lege graf, de engel, allemaal duidelijke tekenen. Dan zou je zeggen dat je zou geloven, toch? Het zijn hele duidelijke tekenen. Ook die engel. Hij heeft geen zwart kleed aan, geen rouw kleed, geen rouwgewaad, maar een wit kleed. Een leeg graf. Het valt trouwens op, gemeente, als we dit zo lezen, hoe Marcus er verslag van legt in zijn evangelie, dat het heel feitelijk is allemaal. Die korte opmerkingen, die paar korte opmerkingen over de engel in vers 5... zijn van grote betekenis voor de feitelijkheid van het evangelie. Want er staat dat zij een jongeling zien. En dan staat er ook dat zij hem zien zitten. En dan staat er ook dat zij hem zien zitten aan de rechterkant van het graf. Het is echt een betrouwbaar ooggetuigenverslag, dat lees je wel. De vrouwen zullen het verteld hebben aan de discipelen, heel precies hoe zij dat hebben gezien toen daar. En als Marcus, de evangelist, dat alles zou hebben opgeschreven aan de hand van vage geruchten alleen, dan zou hij nooit zo precies dit hebben beschreven. Nee, hij heeft gebruik gemaakt van ooggetuigen die het helemaal hebben gezien. En zo schrijft hij het op, heel nauwkeurig, heel betrouwbaar. Maar toch, zoals gezegd, al die duidelijke tekenen, ze brachten nog geen geloof. De vrouwen waren verbaasd, ontdaan, beangst. Maar dan klinkt er in dat graf toch opeens een stem. Het zwijgen wordt doorbroken en namens God begint deze engel te spreken. Zijt niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. We mogen deze zin vanuit het Grieks, de grondtaal ook, vertalen als een vraag. Zoekt u Jezus de Nazarener die gekruist was? En zo komt deze vraag ook tot ons vanavond, gemeente. Zoekt u deze Jezus, de Nazarener, die gekruist was? Zoekt u hem? Jongeren, zoeken jullie hem al? Als we niet zoeken, dan kan het ook niet echt Pasen voor ons zijn. Maar als je hem oprecht zoekt, dan zal je hem ook vinden. Want de Heere, hij kijkt niet naar hoe of dat je zoekt, maar hij kijkt er allereerst naar of je zoekt. Als je niet zoekt, dan ben je geestelijk dood en dan blijf je geestelijk dood als je niet gaat zoeken. Dan ben je verloren, dan zit je ook echt in dat donkere graf. Ook zelf. Maar als je hem wel zoekt, dan zul je hem vinden. Op het graf van de opa van mijn vrouw staat de tekst: zoek de Heere en leeft. Dat is een belofte. Zoek de Heere en leeft. Daar gaat het om, ook in het graf van Christus. De engel vroeg het aan de vrouwen en nu ook aan ons: zoekt u Jezus. En het troostrijke is dan dat het er hier nu niet om gaat hoe of dat ze zoeken. Want dat doen ze heel duidelijk met vallen en opstaan. We zullen er ook nog meer over horen. Maar wie u zoekt? Jezus de Nazarener, die gekruist was. Die vrouwen, ze begrepen het niet. Ze dachten niet aan zijn woorden die hij gesproken had. Ze zagen de tekenen niet. Maar gemeente, ze hadden de Heere Jezus wel lief. En ze zochten naar hem. Zoekt u hem ook? Gaat ook uw hart naar hem uit. Dan zegt de boodschapper vanuit de tekst, ook vanavond tegen u: wees niet ontdaan, want hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. En dan kan het Pasen worden. In het figuurlijk gesproken meest donkere, duistere graf. En letterlijk gebeurde het hier in het graf dat de paasboodschap klonk. Die blijde boodschap van Christus' opstanding en overwinning uit de dood. Hij klonk voor het eerst daar. En laten we het voor ons stellen, gemeente, in onze gedachten. Dat is als een afbeelding. Hij is daar in het graf. Die engel die boodschap van het evangelie tot die vrouwen daar in die plaats spreekt. Dat zegt eigenlijk al meer dan 1000 woorden. Dat in die plaats het evangelie klinkt. Daar begint het. En dat is vaak zo. In de duisternis, in het graf. Dat je ziet dat je in een graf eigenlijk je begeeft. Of dat je onderweg bent naar het graf, om het zo te zeggen. Dat je ziet dat je verloren bent in zonde en schuld en ongerechtigheid. En dat als het zo doorgaat in je leven, dat je dan straks dat graf inderdaad met iedereen, dat je dat graf in zal gaan. Maar dat je er dan ook nooit meer uit zal komen. Als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan blijf je voor eeuwig in die donkerheid, in die duisternis van het graf. En dan volgt ook het oordeel, de tweede dood, de verschrikking van de hel. Daar waar de Heer Jezus voor gekomen is, om die dood te verslinden en ook het oordeel te dragen en de straf te dragen, omdat een ieder die gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Die boodschap begint daar, waar je ziet in welke duisternis of dat je bent. En als je ook niet weet hoe je moest zoeken. Die vrouwen die wisten ook niet hoe ze moesten zoeken. We zien dat onderstreept worden. Maar ondanks dat alles, al ben ik omringd door tegenspoed, al moet ik bezwijken, schenkt gij mij het leven. En dat zien we ook in het derde, als we met de vrouwen naar het derde gaan, de opstanding uit het graf. Zelfs na het horen van het evangelie van Christus' opstanding breekt het licht nog niet door bij deze vrouwen. En dat is een kenmerkende trek in heel de vertelling van het evangelie, het paasevangelie bij Marcus. De vrouwen blijven beangst, zelfs na het horen van het evangelie in het graf. Daar wijst het woordje maar ook op, aan het begin van vers 7. Doch gaat heen. Dat wijst erop dat ze daar anders zouden blijven in het graf. Als het ware in het graf, dat ze dan ook nog niet wisten. Maar ze worden verder geleid, aan de hand genomen door de engel, aan de hand genomen door de Heere die die engel zendt. Doch maar ga heen, ga verder. Als de engel er het zwijgen had toegedaan na vers 6, dan zouden de vrouwen daar gebleven zijn. Dan zouden ze, maar gemeente, wanneer het aan ons had gelegen, dan zou dat ook precies hetzelfde zijn. De boodschap van het evangelie gehoord, maar toch in het donkere graf blijven. Misschien heb je de boodschap van het evangelie al wel heel vaak gehoord. Maar toch verandert het je niet. Blijf je waar je bent. In de sombere situaties waar we ons in kunnen bevinden, daar raken we ook zelf niet uit. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Als je ziet dat je geestelijk dood bent, in ongerechtigheid, in zonde, dan kom je daar dan ook nog niet uit. Dan weet je ook niet hoe dat je daaruit kan komen. Ook al probeer je het wel. Maar hoe vangt dan het nieuwe leven aan? Hoe staan de vrouwen dan toch op uit het graf? We zien het heel kort beschreven, zoals Marcus altijd kort beschrijft. Maar we zien het beschreven alleen door het woord. Het gepredikte woord. En dat zien we in vers 7. Het wordt door de engel de vrouwen in herinnering gebracht wat de Heer Jezus zelf tot hen gezegd had. In vers 14, vers 28. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Beseft u, gemeente, dat die woorden van de engel, de woorden van de Heer Jezus zelf, eigenlijk een heerlijke prediking zijn geweest op die paasmorgen in het graf. De vrouwen ontvingen hier buitengewoon troostrijke woorden. Hij gaat u voor naar Galilea. Volg hem maar. U zult hem daar zien, zoals hij zelf tot jullie gezegd heeft. En zo spreekt de Heer ook tot ons. Ga achter hem aan. Volg mij maar. Niet naar Galilea misschien, maar volg mij naar de plaats waar ik naartoe ga. U zult mij daar zien. Zoals ik het zelf gezegd heb. Eigenlijk het luisteren in alle eenvoudigheid naar het woord. Deze vrouwen wisten ook niet waarom ze naar Galilea moesten gaan. Maar zij moesten hem volgen. Zij mochten hem volgen en zij deden het in alle eenvoudigheid. En zo hebben wij de Heer ook te volgen. De paasboodschap klinkt. En dan hebben wij hem te volgen in alle eenvoudigheid te luisteren naar zijn stem. Ook al zijn er allerlei bezwaren en zien we ook onze eigen onmacht. Maar te volgen achter hem aan. En die boodschap, die hadden de vrouwen nodig. Nog steeds, want dat zien we in vers 8 ook weer heel erg benadrukt. Als we naar vers 8 kijken, dat aparte slot van het evangelie van Marcus, de opstandingsgeschiedenis bij Marcus, dan zien we dat ze nog steeds ontdaan zijn. En gemeente, dat is niet een constatering van mij, maar dat is echt iets wat Marcus wil onderstrepen, wat door hem heen de Heilige Geest wil aanwijzen. En daar gebruikt Marcus heel veel woorden voor. Waarvoor? Voor die teleurstellende reactie van de vrouwen. Eigenlijk heel overdreven, zou je haast zeggen. Want wat zien we in vers 8? We zien, normaal als je de Griekse grondtekst erbij zou pakken, maar ook in de Nederlandse tekst zie je dat staan, dat het er heel vaak staat. Laten we dat met elkaar eens bekijken. Vers 8. Haastig gaan ze uit het graf. Dat is het eerste. Ze gaan haastig. Dat is die teleurstellende reactie samen met de tweede. Ze vluchten. Dat is 2. En ze beven, dat is 3. En ze ontzetten zich, dat is 4. En vanuit het Grieks dat ze bevangen zijn, dat is eigenlijk het 5e waarmee Marcus onderstreept hoe ze reageren. En daarna, ze durven niemand iets zeggen. Dat is het 6e dat het onderstreept. En dan tenslotte, ze waren bevreesd. Wordt nog een keer onderstreept. Gemeente, ook voor ons. Dat wil de Heilige Geest doen. Hij wil onderstrepen dat er geen verwachting is bij de mens. Bij de vrouwen niet, bij de discipelen al helemaal niet. Als we nagaan dat zij achter die gesloten deur zich hielden. En bij ons zoveel jaren later ook zeker niet. Maar gemeente, ondanks dat ontmoedigende voorbeeld van de vrouwen en van de discipelen en van onszelf. Ondanks dat alles blijft het woord van Christus zo heerlijk staan. Wees niet ontdaan. Ga. U mag gaan, ondanks uw kleingeloof. Want ik ga u voor naar Galilea en daar zult u mij zien. Ja, juist door al die ontmoedigende, teleurstellende, tegenvallende reacties van deze vrouwen wordt het wonder zo groot. Worden de woorden van Christus op de paasmorgen zo troostrijk, zo bereikbaar, ook voor ons. Wees maar niet ontdaan. Sta op uit het graf, want Christus zal over u lichten. Dat is een belofte. Zoek hem en u zult hem vinden, klopt. En de deur zal u open gedaan worden. Hij gaat u voor naar donker Galilea. Daar zult u hem zien. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente. Psalm 21 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 21, vers 1 en 4. Gemeente, laten we de Heere nog danken. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken uw grote naam voor al uw goedheid en genade. Dat u ook deze avond het weer gaf dat we in uw huis mochten zijn. Dat we mee mochten luisteren en zien met beeld en geluid. Dank u wel dat u met innerlijke ontferming over ons bewogen bent. En dat u bent gekomen naar deze verloren wereld. Om het verlorene te zoeken en terug te brengen, te verzoenen tot de Vader. Wij danken uw grote naam dat u zondag aan zondag geeft dat het evangelie gepredikt mag worden. Wil met uw Heilige Geest het heiligen aan onze harten. Ook uw woord van vanmorgen en van vanavond. Wilt u het zegenen. Wil ook morgen alles geven wat nodig is. En dan ook een gezegende tweede paasdagdienst geven. We danken u dat we hier uw woord mochten horen. En we bidden u of u met uw Heilige Geest wil werken dat wij het mogen zien. En dat wij een geopend hart mogen ontvangen. Een levend hart. Trouwe Heere, wij danken u dat u leeft. Dat u de paasvorst bent. Dat u bent opgestaan uit de doden. En dat u bent opgevaren naar de hemel. En dat u vanuit de hemel regeert. We danken u dat u eeuwig leven heeft bereid. Voor een ieder die u lief heeft. Voor een ieder die u ootmoedig vreest. We danken u voor het grote wonder. Dat wij in deze, dat wij in u, o God, mogen geloven. Dat wij mogen horen van dat heerlijk evangelie. En dat u het tot ons spreekt. Ook al zijn wij als die moordenaars aan het kruis. Ook al hebben wij alles uw genade verbeurd. Dat u nog doorgaat om uw koninkrijk uit te breiden. Ook onder ons midden. En wilt u dan geloof werken. En geloof versterken. Wilt zondige wat er was ook dit uur. In het spreken en in het luisteren. In alle dingen genadig vergeven. En wilt u het uwe zegenen. En heiligen aan onze harten. Wil met ons meegaan naar onze woningen. Wilt ons veilig bewaren over de gevaarlijke wegen. En ook daar waar wij weer naartoe gaan ons verwachten en ons nabij zijn. Wilt u daar met ons zijn. En wilt u ook in de levens die wij leiden uw zegen geven. Als wij toch allen onderweg zijn naar het graf, wilt u geven dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Dat ons sterven en ons slapen mag zijn en ontbonden zijn van alle banden die ons binden. Wilt u dat heerlijk wonder werken. Dat wij als u komt op de wolken van de hemel u tegemoet mogen gaan met vreugde. In plaats van dat wij zullen roepen, heuvelen, bedek ons. Maar mag er vreugde in onze harten zijn hier op aarde. Bijzonder door de prediking van deze lijdenstijd en deze paasdagen. We bidden het u alles. Niet omdat wij iets zouden verdiend hebben. Maar alleen omwille van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen Psalm 138... En daarvan het vierde vers, Psalm 138, vers 4. Gemeente, laten we met de woorden van de avondzang bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, uw naam zij alle eer. Amen. Zegen. Ja.